Wat een geweldige woorden hebben we vanmorgen gelezen uit de Torah, uit de profeten. Ik geloof dat verder het al zei, maar inderdaad, die Parashat Nitzavim, dat is wel een van de machtigste gedeelten, zou ik willen zeggen, uit de Torah, waarin in feite alles bij elkaar komt. De hele geschiedenis, het hele leven van Israël, het leven in het verbond. Ook heel realistisch de afval van Israël, de ontrouw aan dat verbond en dan ook de ballingschap die God als straf daarover geeft en tegelijk in bijna in één adem daarop volgend de terugkeer van het Joodse volk uit de ballingschap, de terugkeer tot God die ook terugkeer naar het land is. God, de eeuwige, laat zijn volk niet los. Hij gaat met ze mee de ballingschap in en brengt ze daar weer bij hem. Doet ze naar zich terugkeren en brengt ze dan weer terug in het land wat hij belooft. En zo horen we die geweldige profetie van Jesaja die jubelt over de stad Jeruzalem als een bruid. Waar we de eeuwige ook steeds aan mogen herinneren. Zo staat het er eigenlijk in het Hebreeuws. Breng het hem in herinnering. En de woorden van Paulus in het vernieuwde verbond over Israël, als een soort van midrash, toepassing van het slot van onze parasha. Als je nou naar die parasha Nitzavim kijkt, dan zie je eigenlijk dat er ruwweg drie delen zijn. En ik heb ze eigenlijk ook al een beetje genoemd. Begin het eerste gedeelte, hoofdstuk 29, gaat over de verbondsluiting. En dan het middendeel, dat zijn de woorden die waarmee verder vanmorgen opende, hoofdstuk 30, de eerste 10 versen over omkeer en terugkeer. Waar het woordje teshuvah in allerlei toonaarden centraal staat. Teshuvah, ik zal er zo meteen nog iets over zeggen. En dan als derde deel van het drieluik, de woorden die we lazen, het doen van de geboden is niet te moeilijk en het is binnen handbereik. Maar het begint met een heel opmerkelijk woord. Jullie staan. Aten nitzavim hayom. Jullie staan vandaag. Eigenlijk betekent dat woord, jullie staan opgesteld. Of zoals de Nadense Bijbel het vertaalt, ge staat allen heden geposteerd. Opgesteld als een leger in slagorde zou je erin kunnen horen. Een leger om opnieuw in te treden in het verbond. Want dat gebeurt er op dat moment daar in die bergen van Moab. Net aan de grens van het beloofde land, op het moment dat Mozes afscheid neemt van het volk en Israël klaarstaat om het land in bezit te nemen, opgesteld als een leger in slagorde om inderdaad het land te gaan betreden. Het land in bezit te nemen en daar te wonen. Jullie staan vandaag opgesteld. Maar meteen hoor ik in dat woord, jullie staan ook al, eigenlijk een hele diepe les. Jullie staan voor het aangezicht van God, maar je kunt niet zomaar staan voor God als Hij je niet oplicht. Israël ligt als het ware ter aarde geworpen, als het ware verpletterd onder het ontzag voor de heiligheid van God. Voor de heiligheid van zijn ontzagwekkende openbaring. Zoals het was op de Sinaï. Zoals het weer is nu in deze verbondsvernieuwing. We lezen uit het Nieuwe Testament als een vernieuwd verbond. Maar ook dit moment in de geschiedenis van het volk Israël is een verbondsvernieuwing. En die ontzagwekkende woorden van God klinken tot het volk. En het volk is verslagen. maar God, de eeuwige, richt hen op. Jullie staan. Zo horen we dat in vers 12 en 13 om het verbond van de Heere uw God en zijn vervloeking binnen te gaan dat de Heere uw God heden met u sluit. Opdat hij u heden voor zichzelf tot een volk bevestigt en hij voor u tot een God is, zoals hij tot u gesproken heeft en zoals hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Jullie staan vandaag voor Gods aangezicht. Maar dat is omdat God, de eeuwige, omdat ik, zegt de Heere, jullie voor mijn aangezicht opricht. Omdat ik jullie tot een volk geformeerd gekozen heb. En omdat ik jullie God wil zijn. En daarom zijn er in dat verbond die woorden van zegen en die woorden van vervloeking. Want het gaat daarin om leven en dood. Leven met God, leven binnen het verbond, of buiten het verbond dood zijn. Dat is eigenlijk waar het in de parasha, in de ontmoeting van God met Israël, om draait. En dat is eigenlijk wat ook, vooruitlopend op het einde, de verkondiging van ons vandaag, aan ons vandaag al is. Wij waren dood, zoals de apostel Paulus zegt, als heidenen, vreemd aan de verbonden, vijanden, dood zonder God en overgezet in het leven met de eeuwige door de Messias Yeshua, zijn zoon. En zo staan we. Ja, wij denken te staan. We denken, en het is steeds weer de worsteling van de heiden in ons die het op eigen kracht denkt te rooien en die denkt te kunnen staan voor God. Maar kunnen wij werkelijk voor God bestaan? Zolang we ons op eigen kracht staande houden, zolang we denken voor onszelf in te kunnen staan, dan staan we misschien wel, maar niet voor God. Dat moeten we loslaten. We staan niet, we liggen dood als we zijn zonder God. En dan opgericht worden. Dan zijn levensadem in ons voor het eerst of opnieuw ervaren. Opgericht worden, op onze voeten gezet, als ooit Adam in het paradijs. Op onze voeten gezet omdat hij ons opricht. Dat leven van de Messias, Christus, in ons gaat leven. Staan voor zijn aangezicht. Wie meent te staan, ziet hoe dat hij niet vallen. Laten wij ons steeds weer in die ontferming van God overgeven. Ja, en dan spreekt de parasha er ook over, dat Israël struikelt. En zal struikelen. En we horen als vanzelf ook de echo daarvan in die ook al zo imponerende brief aan de Romeinen waar we uit gelezen hebben, verderop in hoofdstuk 11. Israël struikelt. En struikelt ook over de geboden. Daar weet Deuteronomium, daar weet Mozes, daar weet het volk ook van. En toch, jullie staan heden voor Gods aangezicht. Israël struikelt, maar niet om te blijven liggen. God richt hen op. De Torah, de wet. Nou gebruik ik even met opzet dat woordje wet. Om alle gevoelens die dat bij christenen van huis uit oproept. De wet spreekt van genade. De wet is Gods boodschap van genade en liefde aan zijn volk. Wie staan er eigenlijk opgesteld? Wie gaan hier het verbond binnen? vers 10 en 11. U staat heden alle voor het aangezicht van de Heer uw God, uw stamhoofden, uw oudsten en uw beambten, alle mannen van Israël, uw kleine kinderen, uw vrouwen en uw vreemdeling die in het midden van uw tentenkamp is, van uw houthakker af tot uw waterputter toe. Heel het volk Israël, zoals het daar door de woestijn getrokken is, zoals het daar nu verzameld is door Mozes, heel het volk Israël en de vreemdeling die zich bij Israël heeft aangesloten, al dan niet met een list, zoals de Gibeonieten met een list bij Israël komen, heel dat, laat ik het een beetje plat mogen zeggen, zootje ongeregeld wat met Israël uit Egypte is meegetrokken, uitgetrokken, om wat voor reden dan ook, zijn dat de waterputters en de houtakkers. En gelijk maar de vraag aan ons, wie zijn wij als we meetrekken met Israël? Waterputters, houthakkers voor dat volk. Maar opmerkelijk, niet alleen die generatie, maar ook alle komende generaties. Nadrukkelijk wordt het gezegd. Met heden, met hen die hier heden bij ons staat, voor het aangezicht van de Heere, onze God. En met hem die hier heden niet bij ons is. En nog eens. Voor ons zijn deze dingen geopenbaard. En voor onze kinderen tot in eeuwigheid. Om al de woorden van deze Torah te doen. Hem die hier voor ons staat en hem die hier niet heden bij ons is. Maar alle generaties, vanaf dat moment tot vandaag de dag toe. Voor altijd richt God zijn verbond met Israël op en voor altijd geldt dat verbond. Hoe kun je nou, stellen de Joodse geleerden de vraag, hoe kun je nou op zo'n moment een verbond oprichten en die eed laten gelden niet alleen voor de mensen die er op dat moment staan, maar voor alle generaties door de eeuwen heen. Die kunnen daar toch zelf niet, kunnen toch zelf die verplichting niet op zich nemen. Iedereen is toch voor zichzelf verantwoordelijk. Maar daar horen wij in dat God aan Israël het land geeft om daar te wonen. En het verbond dat God hier opricht, de eed die hij zweert en die het volk ook op zich neemt, niet alleen voor zichzelf, maar voor alle generaties, tot op de dag van vandaag, dat is gebaseerd op het wonen in het land. Het land, Eretz Israël, Zion. Het wonen in het land, de terugkeer naar het land, het is de opdracht aan ieder Israëliet om als Israëliet te leven. Dat is het land. Ook vandaag de dag een opdracht aan het Joodse volk nu het terugkeert naar het land van de belofte om daar te leven zoals God dat van Israël vraagt. En zo een getuige te zijn voor de volkeren van deze wereld. En bij de kabinetsformatie, waar Gans en Netanyahu en anderen mee bezig zijn, zou het niet alleen en niet in de eerste plaats om de economische kwesties en de veiligheidskwesties moeten gaan, hoe belangrijk ook, maar allereerst om die vraag, hoe leeft het volk Israël vandaag in het land volgens de regels die God gegeven heeft. Het land is een opdracht aan het volk om te leven zoals God dat vraagt. Daarop is dat gebaseerd, zeggen de Joodse geleerden. Gebaseerd dat ook die verplichting ook geldt voor alle komende generaties. Niet op grond van het feit dat ze er zelf mee instemmen, maar op grond van de toezegging, de belofte van het land ook aan de komende geslachten. En waar draait het dan om? Het draait om de zegen, om het heil dat God geeft. Laatste vers wat we lazen. Door de Heer uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. te blijven in het land dat de Heer uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te geven. Leven in het land dat de Heer beloofd heeft. En dan horen we daar, want Hij is uw leven. Leven niet op eigen kracht. Niet de geboden als een, even simpel gezegd, een trappetje naar de hemel wat je zelf moet beklimmen. En dan bereik je het leven. Nee, God, de Heere, is uw leven. En zo leef je op de adem van zijn woord. Op de adem van zijn geest. Hij is uw leven. Tegen deze achtergrond. Tegen de achtergrond van de parasha. En van de woorden van de profetie van Jesaja. Horen we ook de toepassing van de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen. Israël dat geroepen is om te leven in het land. En Paulus die een brief schrijft aan de gemeente in Rome en daar spreekt over, worstelt met de positie van Israël. Denk er vaak. Wordt Paulus worstelt met het feit dat Israël Jezus niet aanvaardt, of Jezus verworpen heeft, dat zal zeker een rol spelen. Maar gaandeweg de bestudering van deze parasha en gaandeweg de bestudering van die hoofdstukken 9 tot en met 11 uit de brief aan de Romeinen, begin ik steeds meer te denken dat Paulus natuurlijk worstelt met de verhouding tussen Yeshua en zijn volk Israël. Maar dat hij ook worstelt met, laat ik het maar even zo zeggen, het feit dat een heleboel Israëlieten in, en ik dan zeg ik even bewust Israëlieten, in zijn tijd en vandaag de dag nog steeds, dat die het eigenlijk wel best vinden in de verstrooiing. Dat ze het in die ballingschap prima naar hun zin hebben. Er is een midrash op een vers uit, ik dacht dat Jesaja is, waar gesproken, ja Jesaja, dat God ze uit Asser moet trekken en uit de andere landen van de ballingschap. En dat die midrash die legt dat zo uit. Ashur, daar zit ook het Hebreeuwse woord van rijkdom in. Ze zijn daar in die ballingschap zo rijk geworden dat ze eigenlijk helemaal dat verlangen naar het land en het verlangen naar het leven met de eeuwige in het land zijn kwijtgeraakt. Ze zijn er bezig voor zichzelf een goed en rechtvaardig leven op te bouwen en ze houden zichzelf daar in stand. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid. Want er zijn, horen we vanuit de woorden van de Bijbel, er zijn eigenlijk twee omstandigheden mogelijk voor het volk Israël. Leven in het land, en dat is leven, of leven in de ballingschap. En dat is eigenlijk een voortdurende doodsterven. En ja, dan is er een derde mogelijkheid. En dat is de boodschap van het evangelie vanuit Torah, profeten en hersteld verbond. Terugkeer naar God, bekering, terugkeer naar de eeuwige en terugkeer naar het land dat de eeuwige belooft. En daar horen we dat woordje teshuva. Van de week hoorde ik van dat woordje een prachtige uitleg, teshuva. Een beetje speels met woorden, maar in het spel zit juist ook een diepe ernst. Teshuva bestaat uit twee delen. Tashuv, je zult terugkeren, je zult je omkeren. En daar komt dan een he achter, de letter he, de ha in het Hebreeuws. Teshuva. En die he, dat is de enige letter die je op een uitademing uitspreekt. He. Wie geeft de adem? Stelde degene die deze uitleg gaf de vraag. Is het niet God die ons de levensadem inblaast? God die de mens schiep, Adam, en hem van zijn adem inblies, waardoor de mens tot een levende ziel werd. Een neshama blies God hem in. De mens kreeg, sommigen van u kennen dat woord, de mens kreeg neshama. Een levende ziel. Ik zie u glimlachen. U herkent dat. En nu blaast de mens die adem ook weer uit. En zo zei die rabbijn van wie ik het van de week hoorde. Eigenlijk is de eeuwige steeds bezig om die adem weer terug in je te blazen. Terug te duwen. Die levensadem die wil terug naar de eeuwige. Maar de eeuwige zegt, jij zult leven. En hij duwt die adem weer terug. En zo is dat in- en uitademen. Je zou maar zeggen een spel tussen de eeuwige en tussen de schepper en zijn schepsel. Hij is uw leven. En dan zegt Mozes in Deuteronomium 30, dat bijna als een soort van lied klinkt. Het gebod is niet te moeilijk. Ja, denkt Paulus daar dan anders over in Romeinen 10? Nee, Paulus stelt daar de vraag, wat is je grond en wat is je doel? En de grond waarop Israël mag staan is het land dat God geeft. En het doel, dat is niet het oprichten van je eigen gerechtigheid in de ballingschap. Maar het doel van de hele Torah, dat is Gods gerechtigheid voor Israël en voor de volken. Dat is waar Paulus steeds naar terugkeert. De volkeren, ook zij mogen hun eigen grond ontvangen. Maar ze staan niet op eigen grond. De grond onder onze voeten is weggeslagen. Maar we staan heden voor de eeuwige, omdat Hij ons in Christus aanziet. Het doel van de wet, zegt Paulus, teros, het einddoel, dat is de Messias. Dat is dat het woord vlees wordt. Dat de Torah, dat het rijk van God opgericht wordt voor Israël en voor de volken. Dat is waar Paulus met zijn volksgenoten mee worstelt. Dat moet aan de volkeren bekendgemaakt worden. En Israël moet niet, ook al is het in de ballingschap, in zichzelf gekeerd blijven. Eigen gerechtigheid is goed, maar het schiet tekort als het de gerechtigheid voor de volkeren uit het oog verliest. En in de ballingschap kwam Israël daar niet aan toe. Paulus roept zijn volksgenoten op tot de prediking van het koninkrijk aan de volken. En in de eerste plaats aan Rome als het hoofd van de volken. Daar in het hart van de volkerenwereld, in het hart van de macht, klinkt dit woord. Hoe zullen ze het geloven als het er niet verkondigd wordt? Daar wil Paulus zijn volk in meekrijgen. Ja, je kunt die gerechtigheid misverstaan. Je kunt met Paulus gaan bogen op een gerechtigheid uit de wet. Maar die gerechtigheid uit het geloof, die leeft heel intiem met die woorden van God. Zoals we het horen in Deuteronomium 30. Heel intiem, want het woord van God is zo nabij. In uw mond en in uw hart. Je hoeft geen halsbrekende toeren te verrichten om bij die Torah te komen. Je hoeft ook geen halsbrekende toeren te verrichten om bij de Messias te komen. Christus, Gods woord, is verschenen. Hij is zelf afgedaald. Als een antwoord van God op de nood van Israël en van de volken. Hij is zelf opgestaan uit de doden als de eersteling van hen die ontslapen zijn. Wegbreider naar het leven voor Israël en voor de volken. Dat is het woord van het geloof dat wij prediken. Maar het is tegelijk een woord om te doen, horen we van Mozes. Dan in de verkondiging van Paulus aan de volkeren en ook in zijn rechtvaardiging ten opzichte van zijn eigen volk Israël, draait alles om de opstanding. Hij zegt het ergens als ik daarop ondervraagd wordt, ik sta heden terecht vanwege het geloof en de hoop in de opstanding van de doden. Paulus verkondigt de opgestane Messias. God is niet een God van doden, maar een God van levenden. Hij is uw leven. Hij is uw leven in het land dat hij u beloofd heeft. Hij is leven voor Israël en voor de volken. Wij staan heden voor het aangezicht van de Heere. Ook wij. In de spiegel van de belofte van het land aan Israël, de plaats van Israël, te midden van de volken in deze wereld, in het koninkrijk van God, mag ieder volk zijn eigen deel ontvangen. Wordt ieder volk geplaatst in het land dat de eeuwige hem geeft. Israël in het land Israël als het centrum van het koninkrijk. De Friezen in Friesland als een afgeleide, een randgebied zou ik haar zeggen van Jeruzalem. Want ook hier wil de eeuwige met ons verkeren. Hij is uw leven. En wij staan heden voor zijn aangezicht. Ja, hij staat daar. De opgestane Heere en Heiland. Yeshua HaMashiach. Hij is ons leven. Rijk voor alle die hem aanroepen. Amen.